Kerkenraad, maak u nog het volgende bekend, dat de derde collecte vandaag bestemd is voor de kosten van het kerkblad. Dat er woensdagavond een gemeenteavond zal worden gehouden over de nieuwe donorwet. De heer P. Schalk en Mark van Ooyen zullen hierover informatie geven. De dominee zal openen en sluiten. De avond begint om 7:45. Donderdagavond vergadert de kerkenraad, gelegenheid voor doopaangifte om 8:30... Het overige bezoek na 8:30, zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Afgelopen vrijdag, gemeente, 15 november, is in de vroege morgen uit ons midden weggenomen zuster Wilmina Boer van de Graaf, de vrouw van Wijlen Jan Boer, op de leeftijd van 83 jaar. Er is gelegenheid om de familie te condoleren, dinsdagavond van 7:15 tot 8:00 in het woonzorgcentrum Nebo in Zwijndrecht. En de rouwdienst die zal plaatsvinden in Sliedrecht, en wel op woensdagmiddag om 13:30 in het rouwcentrum aan de Jan Steenstraat tegenover de begraafplaats te Sliedrecht, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aan de Torbekkenlaan te Sliedrecht. U kunt het ook nog teruglezen als u de krant leest. In het RD staat een advertentie voor de gegevens. We willen met elkaar zingen Psalm 39. Daarvan het derde vers. Om dit sterven te gedenken, in de onberijmde psalm staat: gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld. Ik had er een ogenblik een indruk van, gemeente, dat er staat: gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld. Dus dat heeft God gedaan. God heeft dat bepaald. God heeft bij zichzelf besloten: ik zal die mens die van mij afgevallen is nog een tijdje geven. Een handbreed, jongens en meisjes, kijk eens. Zie je? Dominee van der Rent die zei: Hier begint hij. Hij klimt op, zie je wel? Zo is het met een mens toch, maar dan daalt hij weer af naar het graf. Gij hebt mijn leven, mijn dagen, een handbreed gesteld. Waarom eigenlijk? Om tot dat grote doel te mogen komen waartoe ik geschapen ben. Dat is een wonder, gemeente, dat de Heere dat nog geeft. Die handbreed. Maak er gebruik van. Zoek de Heere. In dat korte poosje dat wij hebben te leven. En dat die genadetijd gaat gewogen worden in het licht van de eeuwigheid. Opdat wij onze ziel mogen wegdragen als een buit. Wij zingen daarvan met Psalm 39. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets, want schoon de mens zich vlijt. De sterkste is enkel ijdelheid. Wij noemden nu het derde vers van Psalm 39. Onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 118 en daarvan het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. En daarna vindt de schriftlezing plaats. De eerste schriftlezing kunt u vinden in Richteren 4 vers 10 tot en met 16, wat tevens de tekst voor de prediking is. De tweede schriftlezing is een gedeelte uit het lied van Deborah en wel hoofdstuk 5 vers 12 tot en met 23. We luisteren naar de wet, wij zingen het achtste van 118 en daarna Richteren 4 vers 10 tot en met 16 En Richteren 5, vers 12 tot en met 23.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit de dienst, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. En dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken en gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Gij zult niet begeren zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Barak, Zebulon en Naphtali bijeen te Kedes. En hij toog op zijn voeten, met 10.000 man. Ook toog Deborah met hem op. Hebenu, de Keniet, had zich afgezonderd van Kain, uit de kinderen van Hobab, Mozes' schoonvader, en hij had zijn tenten opgeslagen tot aan de eik in Zaanaim, die bij Kedes is. Toen boodschapten zij Sisera dat Barak, de zoon van Abinoam, op de berg Tabor getogen was. Zo riep Sisera zijn wagens bijeen, 900 ijzeren wagens en al het volk dat met hem was, van een Roset der heidenen tot de week Kizon. En Deborah dan zeide tot Barak, maak u op, want dit is de dag in welke de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. Is niet de Heere voor uw aangezicht heen uitgetogen? Zo trok Barak van de berg Tabor af en 10.000 man achter hem. En de Heere versloeg Sisera met al zijn wagens en het ganse heerleger door de scherpte des zwaards voor het aangezicht van Barak, dat Sisera van de wagen afklom en vluchtte op zijn voeten. En Barak jaagde hem na, achter de wagens en achter het heerleger, tot aan Haroset der heidenen. En het ganse heerleger van Sisera viel door de scherpte des zwaards, dat er niet overbleef tot één toe. Gaan we verder bij hoofdstuk 5, vanaf vers 12 tot 23... waak op, Deborah, waak op, waak op. Spreek een lied, maak u op, Barak, en leid uw gevangenen gevangen, gij zoon van Abinoam. Toen deed hij de overgeblevenen heersen over de heerlijken onder het volk. De Heere doet mij heersen over de geweldigen. Uit Efraim was een wortel tegen Amalek. Achter u was Benjamin onder uw volken. Uit Machir zijn de wetgevers afgetogen en uit Zebulon trekkende door de staf des schrijvers. Ook waren de vorsten in Issachar met Deborah. En gelijk Issachar, alzo was Barak. Op zijn voeten werd hij gezonden in het dal. In Rubens gedeelten waren de inbeeldingen des harten groot. Waarom bleef gij zitten tussen de stallingen om te horen het geblader kudden? De gedeelten van Ruben hadden grote onderzoekingen des harten. Gilead bleef aan gene zijde van de Jordaan. En dan, waarom onthield hij zich in schepen? Azer zat aan de zeehaven en bleef in zijn gescheurde plaatsen. Zebulon, het is een volk dat zijn ziel versmaad heeft ten dode. Insgelijks Naphtali, op de hoogten des velds. De koningen kwamen, zij streden. Toen streden de koningen van Canaan te Taanach aan de wateren van Megiddo. En ze brachten geen gewin des zilvers daarvan. Van de hemel streden zij. De sterren uit de loopplaats streden tegen Sisera. De Beek Kizon wentelde hem weg. De Beek Kedumim, de Beek Kizon, vertreed, o mijn ziel, de sterken. Toen werden de paardenhoeven verpletterd van het rennen. Het rennen zijn er machtigen. Vloek Meros, zegt de engel des Heren, vloekt haar inwoners geduriglijk, omdat ze niet gekomen zijn tot de hulp des Heren, tot de hulp des Heren met de helden.
In onze voorbeden willen wij denken aan de rouwdragende familie Boer en ook de rouwdragende familie van de Berg die bij het geopende graf hebben gestaan. Verder dat zuster Visser Wisse weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We denken ook aan broeder A. Schipper en Hester Verbaas. En zuster Van Kampen van hetzelfde is nu definitief opgenomen in de Riederborg in Ridderkerk. En dan willen we ook voorbeden doen voor broeder C. Trouwborst. Ik heb daar iets over geschreven in het kerkblad. Wij geven deze broeder pastorale begeleiding, omdat hij ook zo ernstig ziek is. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. En dan past het uw naam ootmoedig te erkennen dat wij nog mogen zijn die we zijn. Dat wij nog in het land der levenden mogen zijn. Dat u ons dagelijks de levensadem geeft. Eten en drinken en dak boven ons hoofd. En boven dit alles, dat gij ons uw woord hebt toevertrouwd. En dat we nu vandaag ook de gelegenheid krijgen om op te gaan naar uw huis onder de genademiddelen. Heere, wat bent u toch goed. Wat bent u toch langmoedig over ons. Niet willende dat ook één van ons verloren zou gaan, maar dat wij allen tot bekering zouden komen. En Heere, geef toch daar een indruk van uw langmoedigheid en goedheid in ons leven, als we nog niet tot bekering zijn gekomen. En wilt gij ons harde hart verbreken door uw liefde en ons genadig alle zonden vergeven in en door het dierbare bloed van Christus. En Heere, wanneer wij het nieuwe leven mogen kennen, dan bidden we of gij ons wilt verblijden in uw bedehuis en wilt versterken in het geestelijke leven, in het bijzonder wanneer het vanmorgen gaat over de strijd des geloofs, zoals dat ons getekend is in de geschiedenis van de strijd die Barak aanging tegen Sisera. En wij bidden u of gij uw dienstknecht wil helpen om de lessen die daarin verborgen liggen te ontvouwen, te openbaren. Raak zijn tong en lippen en zijn hart aan door de werking van de Heilige Geest, dat hij het alleen van u zou mogen verwachten. Wilt u ook de Satan schelden dat hij geen vat op ons zal krijgen door inwerpende gedachten, afleidende gedachten? Heere, geef dat wij een ogenblik ook de zorgvuldigheden van het leven naast ons zullen neerleggen, zodat die ook geen blokkade vormen om te luisteren. Want wat kunnen onze oren en onze harten en onze hoofden toch vol zijn van moeite en van verdriet en van zorg. En Heere, wij bidden u of gij ons een ogenblik iets wil laten gevoelen en beleven dat het vandaag Sabbat is. En dat betekent rust, rustdag. Ook te leren wat het is te rusten van onze boze werken en ons te verlustigen in uw werk. En dan weet u dat er weer één onzer uit dit leven is weggenomen, onze zuster Boer. En u weet waar zij is. En wij bidden u voor de familie die hun ouderlijk huis zagen ontvallen. En dat roept vele gedachten op. En wij dragen de kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen aan u op. Of gij hem wil sterken, wanneer zij ook komende woensdag bij het open graf zullen staan. Heere, dat zij dan door u getroost mogen worden. En dat doet u toch door uw woord toe te passen aan het hart. En wij bidden u daar dan ook om, of gij die kracht wil doen ervaren, opdat wij werkzaam worden met de vraag: wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? En dat we het antwoord van onze catechismus toch door genade stap voor stap mogen leren. Wat die wonderlijke, eeuwige, altoos durende, blijvende, versterkende troost betekent. En Heere, dat bidden we u ook toe voor de familie van de Berg, die ook bij het geopende graf hebben gestaan. We hebben daar niet zonder hoop gestaan, dat weet u, Heere. Maar we dragen in het bijzonder ook onze oude zuster aan u op. Heere, u weet hoeveel krachten het van haar gevergd heeft. Wilt u haar dan sterken en dat ze mag ervaren: hij houdt de weduwe staande. Maar ook de kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen, als zij het gemis moeten gaan inleven van hun opa, van hun vader en man. Heere, gedenk ze dan in uw gunst. Zo danken wij u ervoor dat zuster Visser weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Geef dat verder ook de wondroos weg zou blijven en dat ze spoedig weer zal herstellen om haar taak op te pakken. Zo is broeder Schipper ook in ons midden. Heer, u weet ook hoe hij gesteld is, niet alleen wat het lichaam betreft, maar ook wat de geest betreft. Daarom bevelen wij hem hartelijk bij u de Heere aan in uw genade. En dat doen we ook met Hester. Heere, wilt gij leidzaamheid geven, ook aan Johan en Gerda, de ouders, dat zij het van u mogen verwachten. Juist omdat het allemaal zo lang duurt, Heere, wilt gij hen dan leren om omhoog te blijven zien. En Heere, gedenk ook onze broeder en zuster van Kampen. Daar gaat een hele periode aan vooraf, nu ze opgenomen is in Riederborg. Een moeilijke periode, en u weet ook hoe moeilijk dat is voor onze broeder, om zijn vrouw af te staan en toe te betrouwen aan de zorg van een ander. En wij bidden u of gij hem daarin ook uw genade en uw sterkte wil geven, en of gij ook met onze zuster wil zijn. Als ze daar zal zijn, geef dat ze spoedig zal wennen en dat zij toch ook samen verenigd mogen worden met deze moeilijke weg. En dat u hen daarin vertroost, bovenal dat die weg geheiligd mag worden aan hun harten. Zo dragen we ook broeder Trouwborst aan u op, die ernstig ziek is, die op dit moment in het ziekenhuis ligt en komende week opgenomen zal worden in Salem. Hij is nog betrekkelijk jong. En Heere, dan alweer opgenomen te moeten worden in een verzorgingshuis. Heere, we dragen hem aan u op, zijn vrouw en kinderen. Geef, Heere, dat uw genade verheerlijk mag worden in zijn leven. En dat ze draagkracht zullen ontvangen om deze moeilijke weg in te slaan. Heere, dit alles vragen wij u niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 35, vers 1, 2 en 13. 35, vers 1, 2 en 13. Ik herinner de catechizant en de 18-plussers eraan wat we afgesproken hebben met betrekking tot de donoravond. En ik wil ook graag de zondagavondcatechizanten opwekken als ze kunnen om naar die avond toe te gaan. Zingen we dan nu Psalm 35, vers 1, 2 en 13. zingen wij straks na het amen van de prediking het 9e vers van Psalm 18. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Des Heeren weg is gans volmaakt en recht, doorlouterd, rein en trouw al wat hij zegt. Hij is een schild en schutsheer voor de vrome, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Wie is een God als hij in tegeneen? Wie is een rots dan onze God alleen? Wij noemden nu het 9e vers van Psalm 18. Terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uw heilige geestes. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand zullen behouden. Klassieke woorden, gemeente, uit onze Heidelberger catechismus, als antwoord op de vraag: wat verstaat gij daaronder? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Praktijk voor degenen die geplaatst zijn in de goede strijd, de strijd des geloofs, dat zij dat beleven. Ik ben zwak, Heere. Ik ben niet in staat om tegen deze sterke vijanden te strijden in eigen kracht. Wilt u me staande houden in uw kracht, en dat ik in uw kracht ook wederstand mag doen? Want de Heere schakelt de zijnen in die strijd des geloofs. Met de bede: Heere, wilt gij voor mij strijden? En dat doet de Heere voor allen die het van hem verwachten. En dat zien we ook in deze geschiedenis, gemeente. De Heere strijdt voor Deborah en Barak. Dat schrijven we boven de prediking. De Heere strijdt voor Deborah en Barak. Dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij Baraks leger. Dat is vers 10. En dan slaan we vers 11 over. Dat behandelen we niet. Dat is eigenlijk een soort mededeling wat straks terug gaat komen. Ten tweede, Sisera's positie. Dat zijn de versen 12 tot en met 14. En Gods overwinning. Dat zijn de versen 15 tot en met 16. Dus wij staan stil bij de Heerenstrijd voor Deborah en Barak. Barak's leger, Sisera's positie en Gods overwinning. Geliefde gemeente, nu gaat de strijd beginnen voor Barak. Barak heeft een bevel gekregen uit de mond van Deborah, en dat ziet hij en dat ervaart hij als een roeping Gods, als een bevel van Gods wegen. En dat betekent dat Barak nu tot handelen moet overgaan. En dan lezen wij in onze tekst in vers 10. Toen riep Barak Zebulon en Naftali bijeen te Kedes, en hij toog op zijn voeten met 10.000 man, ook toog Deborah met hem op. Daar liggen een paar lessen in, zo op het eerste gezicht misschien niet. Maar wanneer wij schrift met schrift vergelijken, dan komen wij tot kostelijke lessen, geliefde gemeente, wat hier staat in vers 10. Want jongens en meisjes, hoe ging dat eigenlijk in het oude Israël, wanneer het oude Israël ten oorlog werd geroepen? En misschien weten jullie dat wel, dat reeds in de woestijn de Heere de opdracht gaf om 2 zilveren trompetten te maken. En de priesters die moesten die trompetten gebruiken met het oog op 2 doelen. Het ene doel, dat was om het volk bijeen te roepen tijdens een van de grote feesten. Maar het andere doel, dat was om het volk op te roepen ten oorlog. En wij kunnen er gerust van uitgaan dat Barak dat ook op deze manier gedaan heeft. Dat hij een priester ter hand genomen heeft, of meerdere priesters, die door het hele land de trompetten moesten laten horen, zodat het voor het volk duidelijk was dat de Heere roept. En wanneer dan die trompetten gehoord werden, en wij concentreren ons natuurlijk op die ene functie, namelijk dat ze opgeroepen werden ten oorlog, dan moesten de priesters een gebroken klank uitstoten, zodat het goed te onderscheiden was van die andere klank. En die gebroken klank die dan geuit werd, daarvan was de bedoeling dat die in de eerste plaats gehoord werd door de Heere, omdat de Heere een belofte verbonden had aan die klank. De Heere had namelijk gezegd in zijn woord: als ik het geklank zal horen, dan zal ik aan u denken en u verlossing schenken. En wat is dat een kostelijke belofte, wanneer dan die gebroken klank gehoord wordt in de hemel, dat God dan aan zijn volk denkt dat ten oorlog op zal trekken. Maar in de tweede plaats was die klank ook bestemd voor het volk. Het volk mocht niet zomaar een oorlog voeren op eigen gevoel, bijvoorbeeld vanuit wraakzucht, dat zij dachten: we zullen onze vijand eens een kopje kleiner maken. Uit woede, uit kwaadheid. Mag niet. Mij komt de brake toe. Ik zal het vergelden. Of uit roofzucht, dat ze dachten: wij gaan dat andere volk beroven. En dat mocht het verbondsvolk ook niet doen, want de Heere had beloofd hen rijk te maken. Ze mochten dus zomaar niet willekeurig een oorlog organiseren. Het moest een wettige oorlog zijn. Het Oude Testament geeft dan ook duidelijke oorlogswetten. En in die oorlogswetten, gemeente, daar geeft de Heere aan wanneer zij moeten strijden. En dat is wanneer de eer van God in het geding staat. En dan zijn ze geroepen om te strijden. Niet uit blinde woede, maar duidelijk vanuit de aanwijzingen Gods. En daarom was die gebroken klank ook bestemd voor het volk, dat het volk hoorde: en nu wordt u van Gods wegen opgeroepen, steunend op de belofte Gods, om te gaan strijden. Gemeente, het was mijn voornemen om de eerste psalm te laten zingen, en wel uit psalm 89 vers 7. En u raadt het al. Die psalm die klinkt: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Kennen we die klank vanuit het woord van God? Zodat wij het herkennen en dat wij zeggen: dat is de bedoeling van de Heere. Zijn onze oren daarvoor geopend door het wonderlijke werk van de Heilige Geest, zodat we de stem des Heeren kunnen vernemen. En dan toegespitst natuurlijk in de strijd. Toen riep Barak. Barak gaf daar leiding aan. En daarin is Barak een beeld van de meerdere Barak. Weten jullie het nog, jongens en meisjes, wat de naam Barak betekent? Bliksemschicht. De meerdere Barak strijdt ook met de stem van zijn woord. Kan hij als een bliksem raken. Raken de vijanden van Gods volk, gemeente. Zodat het de belijdenis van de ware christen mag zijn, wat we samen gezongen hebben: ik zal door vijandsvaart niet sterven, maar leven en des Heeren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven.
elk tot zijn Heer doen gadeslaan. Ja, gemeente, zo klinkt dan ook dat trompetgeschal vanmorgen in het midden der gemeente. Zo klonk toen de tijd dat trompetgeschal ook onder de stammen Israëls. Wie zal daar gehoor aan geven aan deze oproep? Nu, gemeente, onze tekst zegt allereerst dat deze gericht was tot Zebulon en Naphtali. En die komen dan ook bijeen te Kedes, de geboortestad van Barak. En dan staat er, hij toog op zijn voeten met 10.000 man. Barak die houdt zich dus aan de opdracht van de Heere dat hij 10.000 man moet verzamelen ten oorlog. En dan staat er een hele typische uitdrukking in onze tekst. Er staat namelijk op zijn voeten. Jongens en meisjes, zie je het voor je? Barak voorop. En beeld je dat eens in. Hij drukt een aantal voetstappen af. Misschien wel in een modderig pad. En hij geeft de opdracht dat al die 10.000 mannen achter hem aan moeten komen. Hij gaat dus voorop. En zij moeten zijn voeten betreden. En daar ligt een symbolisch gebaar in. Allereerst dat die 10.000 mannen daarmee uitspraken: wij onderwerpen ons aan u, Barak. Maar in de tweede plaats ook: wij volgen u, Barak, in gehoorzaamheid, niet aan Barak, maar aan het bevel van de Heere. Op zijn voeten traden deze 10.000 mannen. Wat waren dat voor voeten? Waren dat gewone voeten van Barak? Nee, gemeente, dat waren de voeten des geloofs. Omdat Barak moest leren te steunen op de belofte van God. De Heere had beloofd dat hij Sisera in zijn hand zou geven. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En zo zijn dus allereerst Zebulon en Naphtali het volk dat met hem mee optrekt. En dan gaan we even naar het lied van Deborah. Want daar zingt Deborah ook van. We kunnen dat lezen in Richteren 5 vers 18. Daar zingt Deborah van Zebulon, het is een volk dat zijn ziel versmaad heeft ten dode. Een schitterende uitdrukking, gemeente, waarin aangegeven wordt dat Zebulon dus zichzelf heeft verloochend. En met gevaar voor eigen leven Barak gaat volgen. En in de tweede plaats wordt ook gezegd: insgelijks Naphtali op de hoogten des velds. Dus die beide volken, die volgen Barak. Maar kijk toch eens, jongens en meisjes. 10.000 uit Zebulon en Naphtali, onthoud dat getal eens. Dat is leuk om te vragen, moeder. Hoeveel waren het er ook alweer van Zebulon en Naphtali? Van die raadseltjes, weet je wel, om even te praten over de preek. Dat moet je doen, hoor. Zomaar even aan tafel of straks na de koffie. Maar, jongens en meisjes, zijn er nog meer die trompetten hebben gehoord? Jazeker. En dat kunnen wij vernemen ook uit het lied van Deborah. We kunnen dat lezen in Richteren 5, de versen 14 tot en met 18. Daar horen wij dus dat meerderen in het land het geklank, die gebroken klank, tet, die klank. Hé, hoort je dat? Wie zullen er mee optrekken? Hoor je dat? Wie gingen er eerst mee? Dat is de stam van Ephraim. Zo lezen we in 5 vers 14. Ja, daar werkte Deborah in die stam van Ephraim. Maar ook vanuit het zuiden. En dan zie je dat die klank ook vanuit het zuiden geklonken heeft, want wij lezen ook dat Benjamin ook meegaat. En verder uit Machir. En daar wordt mee bedoeld de halve stam van Manasse en dan aan de westzijde van de Jordaan. En die gaan mee. En de vorsten van Issachar staat er. Waarom hier dan alleen de vorsten, dat weet ik natuurlijk niet. Het volk bleef thuis, was het volk misschien toch bevreesd. Maar het is op het grondgebied van Issachar dat de oorlog zal gevoerd worden. En deze stammen, die hebben dat geklank gehoord. En Deborah zingt ervan. Deborah waardeert ook deze stammen, dat zij ook in beweging zijn gekomen. Stammen die ook onderdrukt werden door de Kanaanieten. Die het ook moeilijk hadden onder de Kanaanieten. Die ook uitgedreven werden tot de Heere, om te roepen tot de Heere. Deze hebben het geklank van die trompet gehoord en gehoorzaamd. En ze geloofden ook dat de Heere uitkomst zal geven. Maar Deborah die zingt ook nog van een andere groep, jongens en meisjes, die niet meededen. En in dat lied worden ze berispt. Dat is allereerst Ruben. We kunnen dat lezen in vers 15 en 16. En de Rubenieten, toen zij het geklank hebben gehoord, weet je wat die Rubenieten deden? Die gingen met elkaar overleggen. Die hadden inbeeldingen des harten, staat er. Die hadden overleggingen des harten. Dat zijn van die mensen die gaan wikken en wegen. Die plaatsen de voordelen en de nadelen tegenover elkaar. En dan komen ze tot een conclusie. En toen hebben die Rubenieten gezegd, ach, we kunnen beter maar neutraal blijven, want je moet eerst nog maar eens afwachten hoe de strijd zal aflopen. En dat klinkt allemaal zo, ja, zo voorzichtig, zo zogenaamd wijs, maar het is een vorm van ongeloof, want zij hebben toch ook dat trompetgeklank gehoord, geliefden. En als zij dan een mededeling van hun houding doen, dan geven ze echt zo'n duidelijke smoes. Niet waar, zoals wij mensen vindingrijk zijn om niet mee te lopen, niet mee te doen. Ja, ze hebben het druk met hun vee, met hun bedrijf, het zijn boeren. Ja, je moet toch als boer toch wel bij je vee blijven. Ze moeten toch elke dag gemolken worden, enzovoort, enzovoort. De tweede die genoemd worden, dat is Gilead. Gilead, dat is de andere helft van de stam van Manasse. Die aan de oostkant van de Jordaan woonden, gemeente. Ach, die wilden liever op afstand blijven. Een veilige afstand innemen. En dan op afstand gaan bekijken hoe die strijd zal aflopen. Dat zijn echte lafaards. Maar dat is ook een vorm van ongeloof, gemeente. En eigenlijk kan het hen niet zo schelen hoe het verder afloopt, want zij wanen zich veilig achter die rivier. Als die strijd dan daar toch zou aflopen, zij zijn tenminste achter de rivier. En dan worden de twee stammen Dan en Aser genoemd in de versen 16 en 17. Ach, die zijn zo druk. Dat zouden Rotterdammers kunnen zijn. Die zijn druk met hun haven. En met het bedrijf. Ik kom zelf van Urk. En als dan zaterdags de vloot binnen was, dat is tegenwoordig niet meer zo, maar vroeger was dat nog zo. Dan was het zo gezellig druk op de haven. Dan moesten er zoveel dingen geregeld worden. En dan had je nergens geen tijd voor als visserman. En zeker ook op zo'n havenplaats. Laden en lossen. En dan misschien nog wel onder de smoes van net voor de zondag moet toch het een en ander wel afgewerkt worden. Nu, daar waren Dan en Aser druk mee. Die hadden ook geen tijd om op te trekken met het volk. Ze hadden het geklank wel gehoord, maar ze hadden het naast zich neergelegd, gemeente. Dat is de zonde van nalatigheid. De zonde van nalatigheid. Dat is niet de zonde van bedrijf. Maar dat is de zonde die je na, dat je iets nalaat wat je eigenlijk had moeten doen. En Deborah die zingt daarvan. Die zingt zowel van de ene groep die mee optrekt, als van de groep die niet mee optrekt. En dan waarschuwt ze ook, en dat is een ernstige waarschuwing, lees mee in vers 23 van hoofdstuk 15. Daar staat, vloekt Meros. En Meros, dat is een stad. En waarschijnlijk heeft die stad de poorten gesloten toen Barak achter de vijand najoeg. En dat Meros uit veiligheidsoverwegingen zei van, je komt hier niet binnen, we willen uw kant niet kiezen. Vloekt Meros. En wie zegt dat? Wie zegt dat in vers 23? Dat zegt de engel des Heeren. En dan wordt er verwezen naar Richteren 6 vers 11. En daar zeggen de kanttekeningen, dat is de Zoon van God. Dat is de Heere Jezus. Want Barak vertegenwoordigt de Heere Jezus, jongens en meisjes. Barak gaat voorop. De Heere Jezus die gaat voorop. En dan gaat de groep in tweeën uiteen. En dan staat er vloekt Meros, vloekt daar inwoners geduriglijk, omdat zij niet gekomen zijn tot de hulp des Heeren en tot de helden die de hulp des Heeren hebben ondervonden, gemeente. Gemeente, hoe is het in Barendrecht? Hoe is het met ons? Kennen wij dat geklank? Gehoorzamen wij aan dat geklank? Of gaat de gemeente ook in twee groepen uiteen? Gemeente, jongens en meisjes, bij welke groep hoort u? Op zijn voeten staat er. Op de voeten van de meerdere Barak. Of dat je allerlei smoesjes bedenkt om het uit te stellen, of dat je de zaak op afstand beluistert. Zo kunnen mensen luisteren, hè, dat zij in de kerk zitten en dat zij de dingen op afstand aanhoren van de dominee als een aantal gegevens, zonder dat zij bedenken dat je absoluut niet neutraal kunt zijn onder de prediking, of dat zij een laffe houding aannemen. En dat ze bij zichzelf zeggen, ja, je moet toch ook geen domme, riskante dingen gaan doen. En met 7 mijls glazen door een porseleinen kast heen gaan banjeren. En mensen je tegen het harnas gaan jagen. Ja, gemeente, een mens heeft vele vonden gezocht om niet mee op te trekken met die meerdere Barak. Maar houd er wel goed rekening mee dat er dan een moment zal komen dat de Heere zal zeggen, kom hier, breng deze voor mij en sla ze aan mijn voeten dood, want ze hebben niet gewild dat ik koning over hen zou worden. Of is hier een volk in ons midden die het geklank kent en dat dat geklank weer klank krijgt in het hart? En dat de ziel van vreugde opspringt wanneer dan dat geklank gehoord wordt, omdat ze weten dat dat geklank allereerst gehoord wordt in de hemel. En dat er een strijdende kerk in ons midden is die daar moed uit put en zich gesterkt weet, omdat zij God aan hun kant hebben. En dan geloven ze echt dat zij met hun God door een sterke bende zullen dringen en over muren zullen springen. Is er zulk een in ons midden die daar wel eens de bevinding van gehad heeft? Dat je voor een strijd stond, voor een grote vijand, voor je ziel, van binnen en van buiten wellicht, en dat je toch in de naam des Heeren het zwaard des geestes mocht hanteren, zoals Barak ook. Dat zwaard des geestes, jongens en meisjes, dat is het woord van God. Dat ik zal hen door dat zwaard des geestes neervellen. Want daar heeft de duivel en zijn aanhang geen tegenantwoord op. Op de kracht van de waarheid van Gods woord. En om die strijd dan daadwerkelijk uit te voeren, gemeente, moeten we de positie van de vijand kennen. Dat zegt Brakel ook zo prachtig in zijn redelijke godsdienst over de geestelijke dapperheid. Het kennen van je vijand is heel belangrijk. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Sisera's positie. Ach ja, Sisera wordt ingelicht. Zo lezen wij in onze tekst. En wie zijn dat dan die hem inlichten? Dat zijn spionnen geweest, dat zijn verraders geweest. Je hebt altijd mensen binnen de kerk ook, toen de tijd binnen het verbondsvolk, dat kiest de kant van de vijand. We weten niet precies wie dat zijn geweest. Maar Sisera, die meldt dat natuurlijk bij zijn koning Jabin. En ze hebben dat samen opgevat als opstand. Want koning Jabin onderdrukte immers het volk. Het is wintertijd, zo hebben wij de vorige preek gezegd. Ah, kan mij dat schelen? Denkt Sisera, het is nu nog droog. We gaan ze echt in de pan hakken, dat kleine legertje. Want waarschijnlijk zal hij ook wel geweten hebben hoe groot het leger van Barak is. Ach, daar ziet hij natuurlijk helemaal niet tegenop. En hij komt in beweging met zijn grote leger en met zijn 900 tanks. En dat moet je je zo voorstellen, jongens en meisjes. Dat zijn wagens met zwaarden aan de zijkant. Dat als die paarden flink de gang erin hebben, dan gaan ze dwars door een leger heen en dan raken ze met die scherpe zwaarden de tegenstanders die uiteengejaagd worden. En ja, hij wil echt een bloedbad aanrichten, Sisera. Maar weet je wat hij niet door heeft? Dat hij precies bezig is om te doen wat God gezegd heeft. God gaat de belofte vervullen op zo'n vreemde weg dat hij de vijand in beweging gaat brengen. En dat heeft Barak gezien vanaf de berg Tabor. Daar moesten ze zich opstellen met die 10.000 man en die anderen. Barak, niet bang zijn, daar komen ze. Laat ze maar komen. Laat ze maar komen, zegt Deborah. Want je weet wat de Heere gezegd heeft, hè? Ik zal aan de Bekizon tot u trekken, Sisera, Jabins krijgoverste, met zijn wagens en zijn menigte. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, die schrijft het volgende erover. Dat Sisera waarschijnlijk om die berg heen getrokken is, jongens en meisjes, terwijl Barak met zijn soldaten zich op die berg bevindt. En je kunt wel nagaan als dat waar is, hoe beangstigend dat is als je je gezond verstand gebruikt. Ja, kijk, als je nou toch je gezond verstand gebruikt, dan zeg je ja, nou ja, laten we ons maar overgeven. Laten we de witte vlag maar uitsteken. En laten we maar smekend naar Sisera toe gaan en zeggen, nou ja, bij nader inzien, dan is het toch wel heel dom om nu de strijd aan te binden met zo'n grote meerderheid, als we zo ingesloten zijn. En dat kan ik best begrijpen, jonge mensen, dat je dat soms denkt als je in de kerk komt en je hoort de boodschap van zonde en genade. En je hoort dan die dominee preken over de kracht van de Heer en de kracht van Gods volk. En je let dan soms op dat volk. Je let dan eens op de kerk. En dan als in de kerk dan nog niet eens iedereen echt bekeerd is. En dat je denkt, nou ja, dat moeten dan de echte kinderen van God zijn. En als je dan let op hun strijd en op hun vijand. En je gaat dan een rekensommetje maken. En je denkt aan de grote macht van de duivel in deze wereld. En de grote aanhang van de duivel in deze wereld. Ja, dan zeg je toch gewoon tegen elkaar van we moeten ons gezond verstand gebruiken. Als de meerderheid er toch zo over denkt, wie zijn wij dan om met zo'n kleine minderheid daartegen in te gaan? En zou het dan allemaal wel waar zijn? Dat kan ik best begrijpen. Als je kijkt hoe de golf van de secularisatie ook over de kerk gaat, en hoe de afbraak van het christendom gewoon als een lavastroom over ons land heen gaat. Dan kan ik dat best begrijpen, jonge mensen, dat je zegt van, ja dominee, ja ik zie dat allemaal niet. Kijk, en daarom heb je geopende ogen nodig, zoals die jongen van Elisa. Heere, open toch zijn ogen dat hij ziet. Want die met ons zijn, die zijn meer dan die met hen zijn. Ja, gemeente, daar heb je nou geloof voor nodig. En dat geloof, dat wordt nou gevoed door het woord. Want let er maar eens op, gemeente, jonge mensen, hoe Barak bemoedigd wordt. Want gelukkig, denkt Barak, Deborah is erbij. We hebben de vorige keer gehoord welke functie dat heeft, dat Deborah erbij is. Als de tegenwoordigheid Gods, ach, zeg het nou maar, al zeg je van, ja, dat is de minderheid, dominee. Maar gelukkig, de Heere is er. Als je nou de Heere aan je kant zou hebben, wat moet je dan nog meer? En dan lezen wij, Deborah dan zeide tot Barak, luister goed, Barak, maak u, want dit is de dag in de welke de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de Heere niet voor uw aangezicht uitgetogen? Dat is een prachtig woordje, dat woordje dag. Dit is de dag. De vorige keer heb ik gezegd dat in de Griekse vertaling van het Oude Testament erbij voegt dat Barak niet precies het tijdstip wist. Wel de plaats, Tabor, maar niet het tijdstip. En nu wordt dat tijdstip aangegeven. Dit is de dag. En dat moet je goed onthouden, gemeente, dat als de Heere een belofte geeft, dan is dat niet direct de vervulling. Maar dan geeft die belofte wel hoop in het hart. En wat zit er dan tussen de belofte en de vervulling? Daar zit een geestelijke dapperheid. Om nou, terwijl er dingen gebeuren die zo in strijd lijken met de vervulling van de belofte, toch te blijven hopen en ondertussen te strijden tegen alles wat die belofte weerspreekt. Daar heb je geloof voor nodig. En dat geloof dat wordt gevoed door het woord. En dat zie je hier zo kostelijk. Dat Deborah zegt, luister goed, maak u op, dit is de dag. Dit is de dag. Dat er gaat gebeuren, Barak. Dit is de dag dat de Heere uw vijand in uw hand heeft gegeven. De Heere gaat de belofte vervullen. Hij zal de weg gaan banen naar de overwinning. Sisera's positie wordt hier dus getekend als de verliezer. Is hij niet een beeld van de duivel? Wiens kop reeds vermorzeld is op Golgotha, gemeente. En die nu met zijn staart slaat om overal verwoestingen aan te richten, maar wel als een vijand die reeds overwonnen is. Dit is de dag, zo zegt hij tegen al Gods kinderen, zodat Gods kinderen het gaan beleven, twist met mijn twisters, hemelheer, en ga mijn bestrijders toch te keer. Wil spiesrondas en schild gebruiken, om hun gehaat gebel te fnuiken. Beletten de optocht en treed gij vooruit. Zo worden ze in een loop gestuit en zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Zie daar, de strijd gaat beginnen. En wie begint die strijd, onze derde gedachte, Gods overwinning? O gemeente, dat is toch zo kostelijk wat er staat in vers 15. staat, en de Heere versloeg Sisera met al zijn wagens en het ganse heerleger door de scherpte des zwaards voor Baraks aangezicht, dat Sisera van de wagen afklom en vluchtte op zijn voeten. De Heere versloeg Sisera, gemeente. Daar willen we eerst de nadruk op leggen. Want hij geeft zijn volk de overwinning. En hoe doet hij dat dan? Er staat voor het woord dat hier vertaald wordt met versloeg. Een woord wat ook betekent, hij bracht hen in de war. Hij bracht hen helemaal in paniek. En als wij dan vragen aan Gods woord hoe die strijd dan verliep, dan moeten we naar hoofdstuk 5 vers 20 tot en met 22. Want daar zingt Deborah van in haar lied wat er gebeurde. Leest u maar mee, gemeente. Richteren 5 vers 20 tot en met 22. En dan lezen wij hoe de Heere strijdt. Van de hemel streden zij, de sterren uit haar loopplaatsen streden tegen Sisera. Dat is de taal van een dichteres. Poëtisch taalgebruik. Om aan te geven hoe de Heere streed, gemeente. Het lijkt erop alsof de Heere hier strijdt met de sterren, staat er. Uit haar loopplaatsen. Maar het is beeldende taal. Om aan te geven dat de Heere de natuurkrachten gaat inzetten in die strijd, gemeente. En dan lezen we verder. De beek Kizon wentelde hen weg. En de beek Kedumim, de beek Kizon. En het woord dat in de grondtekst staat, dat doet denken aan een situatie die ontstaat door een ontzag. Onweersbui. En dan horen we daarin weer de naam van Barak, bliksemschicht. Terwijl Sisera met zijn wagens door het dal van Jezreel heen trok naar de berg Tabor, pakken donkere wolken zich samen. Dan is het leger Gods en er begint te donderen in de lucht. En de bliksem schiet naar beneden. En het komt met bakken uit de heen. En het hele dal wordt vervuld met water. De beek Kizon wentelde hen weg. Dat kleine beekje wordt opeens een grote, dreigende, bruisende rivier die door het dal van Jezreel stroomt. En het hele dal van Jezreel wordt een drassig moeras. En zie daar de wagens zakken weg, jongens en meisjes. De wielen die worden er als het ware afgezogen. En de paden kunnen niet verder, ze zakken door de drassige modder naar beneden toe. En het is duidelijk, de Heere versloeg Sisera. En het grote leger raakt in paniek. En hoor eens wat Deborah zingt. Wij lezen dat ook in die versen. Daar staat, vertreed, o mijn ziel, de sterken. Dat is Deborah die dat zingt. En wat heeft zij gedaan? Nu naar alle waarschijnlijkheid heeft zij als het ware een strijdkreet meegegeven aan Barak. Die de soldaten allemaal in de mond moesten nemen. Vertreed, mijn ziel, de sterken. Onze kanttekeningen geven een prachtige verklaring op deze woorden. Dat is veracht de macht van de vijand. Ga er niet voor uit de weg. Of een andere verklaring wat onze kanttekeningen geven. Mijn ziel trad op de sterken. Dus ze moeten er overheen lopen die weggezakt zijn in de modder. Vertrad de sterken door het gebed. Zo schrijven onze kanttekeningen dan. En door Gods ingevend vertrouwen, dat zij als vertreden onder de voeten gelegd worden. Zo deden ze dat tijdens oorlogen in de oude wereld. Dan werd de vijand werd voor de voeten van de overwinnaar neergelegd. En dan legden de overwinnaars hun voet op de nek van de vijanden. Door het gebed en door het ingevend vertrouwen, dat ingeving van de Heilige Geest die hen dat gaf, gemeente. Hier is Deborah zelf aan het woord. En Deborah die heeft gesmeekt, gebeden om de vervulling van de belofte. Als een Mozes stond zij daar, met de staf omhoog geheven van het gebed. Heere, wilt gij toch het woord vervullen? Toen werden de paardenhoeven verpletterd van het rennen der machtigen. Als je dat goed ontleedt, gemeente, dan moet je je dat zo voorstellen. Ik ben geen paardenkenner, of dat ook werkelijk zo kan, maar het betekent eigenlijk dit, dat die paarden wegzakten in de modder. En dan begrijp je natuurlijk wel wat zo'n paard doet. Zo'n paard probeert met zijn poten eruit te trekken. En ze verpletterden hun hoeven daarmee. De hoeven van de paarden werden ervan afgetrokken, zodat de paarden verzwakt werden en in paniek op hol sloegen, gemeente. Zo strijdt de Heer. En Barak dan? Moet hij helemaal niks doen? Kan hij op een afstand blijven? Ziet hij dat het leger van Sisera door de bliksem en door de onweersbui verslagen worden? Nee, gemeente, want wij lezen heel duidelijk door de scherpte des zwaards in onze tekst. We gaan weer terug naar Richteren 4. Door de scherpte des zwaards. En Barak joeg hen na, achter de wagen en achter het heerleger, tot aan Hazoret der heidenen. En het ganse leger van Sisera viel door de scherpte des zwaards, dat er niet één overbleef, niet tot één toe. Hoor je? Barak, hij wordt dus ingeschakeld. En hij volhardt in de strijd. Hij legt zich er niet bij neer dat het leger op de vlucht gaat. Hij gaat ze achterna. Er mag niet één vijand blijven leven. Hij moet ze allen doden door het zwaard van het woord Gods, geliefd. En hier vertoont hij het beeld van de meerdere Barak, gemeente. Die Gods vijanden totaal zal verslaan. Hij heeft ze verslagen op Golgotha. De kop van de duivel heeft hij vermorzeld. En hij zal al zijn vijanden. En ik hoop dat u door genade mag weten. Ook mijn vijand. In de eeuwige verdoemenis werpen. Zodat zij totaal vernield zullen worden. En dat er een tijd zal komen dat er nooit geen vijand meer zal zijn op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Nu kunnen ze nog veel schade aanrichten. Maar kinderzeren, laat dat uw troost zijn. Als u werkelijk op de voeten van die meerdere Barak uw geloofsvoeten gezet hebt, dat u mag delen in zijn overwinning. O zeker. Ze kunnen u schade aanrichten en plagen en bedroeven en proberen aan het twijfelen te brengen. Maar weet, hij treedt vooruit en hij vertroost uw ziel door voortdurend tegen u te zeggen, ik ben uw heil alleen. Matthew Henry schrijft hier bij deze geschiedenis en daar wil ik mee afsluiten met dat citaat, gemeente. Als de ziel werkzaam is in heilige oefeningen van Gods vrucht en daar hartewerk van gemaakt wordt, dan zullen daardoor de genade van God onze geestelijke vijanden doorvertreden worden en vallen voor ons aangezicht. Amen. eindigen met dankzegging. Vast ons Heer, uw naam ootmoeder, dank te zeggen dat gij ook diep uit het Oude Testament ons het een en ander tekent van die strijd des geloofs. Hoe uw volk en kinderen geoefend worden om te steunen op het woord alleen. Heere, dat wij toch door genade hart mogen ontvangen om het geklank van u te mogen vernemen. Welgelukzalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Maar rampzalig is het volk dat uw klanken veracht. En Heere, geef toch dat we daaraan ontdekt zullen worden. Opdat wij door genade overgezet mogen worden van het ene kamp naar het andere kamp. Gedenk ons zo het verdere van deze dag. Breng ons ook vanmiddag weer bijeen. En dat in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 149 en daarvan het vijfde vers. Psalm 149 vers 5. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.